Radio 1.
Houten Kiet.
Want dat hoorden we Paul Lembrecht, CEO van de VRT, daarnet in de ochtend zeggen. Waar ging het nu over?
Het patroon dat terugkeert is steeds hetzelfde. Het is een patroon van amoureuze avances die onschuldig starten en die dan escaleren en uiteindelijk overgaan tot een vorm van stalking. En dit gaat niet over, zonder in detail te treden, over een eenmalig sms'je. Dit gaat over honderden sms'en die bewuste vrouwen hebben gekregen. Dit gaat niet over een klein flirterig boodschapje. Dit gaat over zeer seksueel en pornografisch getinte uitspraken.
En dus is de vraag ook, vanaf wanneer is dat gedrag grensoverschrijdend? Vanaf wanneer vindt u zelf dat de grens bereikt is? En hoe gaat u daarmee om? Hoe geeft u dat zelf aan? Of kunt u dat niet aangeven? We willen u graag een stem geven.
Bel 078-78-5680, sms 5680 of reageer via de app van Radio 1.
En dan is daar een dienst voor preventie en bescherming op het werk in België, IDW, Hilde de Man. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Preventieadviseur voor de psychologische aspecten, dus u bent de geknipte vrouw hiervoor. Laten we misschien bij de definitie van dat OGGW, want zo omschrijven jullie het, hè, ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Klopt, ja, daar valt natuurlijk zowel pesten onder als ongewenst seksueel gedrag op het werk, als geweld, psychisch of fysiek geweld. Hè?
Ja. Maar waar begint dat? Wel, er wordt al wel eens iets gezegd, mevrouw de Man, of geschreven.
Inderdaad, nu, het herhaaldelijk patroon is natuurlijk een heel belangrijk element, zeker van de definitie van pesten, waar dat ook stalking kan ondervallen. Een herhaaldelijk patroon van gedrag dat onrechtmatig is en dat ook gedurende een bepaalde periode wordt gepleegd. En vooral dat het als doel of gevolg heeft dat het de integriteit van iemand aantast. En het staat het ook bij dan als doel of gevolg. Dus ja, het is niet altijd intentioneel bedoeld om dusdanig grensoverschrijdend te zijn, maar als de persoon in kwestie dat ervaart als dit is voor mij mijn grens, dan zou die wel moeten kunnen gerespecteerd worden, uiteraard.
Dat is letterlijk, dat was de titel ook, denk ik, in de Standaard of in het Nieuwsblad van morgen. Een vrouw die getuigde en die zei toen ik Bart de Pauw had laten verstaan dat hij ermee moest stoppen, kreeg nog één sms'je terug. Oké, dan niet. Pech voor u. Tot daar dat verhaal. Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Natuurlijk een element, en dat is ook in de hele, mag ik het hijs aan noemen, op sociale media, dat kun je natuurlijk, want het bericht was nog niet goed koud of de meningen stonden al klaar.
Ja, de oordelen.
Precies. En dat was natuurlijk een aspect. Waarom hebben die vrouwen zo lang gewacht? Waarom hebben ze pas nu verhalen van bijna 10 jaar geleden bovengehaald? Dat was meteen ook, terecht of ten onrechte, een van de aspecten die daar passeerden. Hè?
Ja, inderdaad. Ik weet natuurlijk niet hoe het juist gelopen is, hoe dat de mensen tot daar gegaan zijn. Uh-huh. Nu, het is sowieso een thema waar dat er meestal wel wat gewacht wordt. Dat er de angst is er om niet geloofd te worden, of de schaamte is er over de feiten, of geen geloof in de gevolgen die het zou hebben. Ja. Maar we blijven ook beklemtonen, want het is uiteraard natuurlijk voor Bart, heeft heel wat grote gevolgen nu.
Ja, precies.
En het is natuurlijk ook wel ideaal dat de persoon in kwestie eerst, ofwel bij de leidinggevende, maar als dat niet lukt, ja, dan is dat, of als dat te gevoelig is, omdat dat ook een leidinggevende figuur is.
Hij was ook de leidinggevende.
Inderdaad, maar dan heb je natuurlijk de vertrouwenspersoon, en wat wij altijd proberen aan te moedigen is van ga zo snel mogelijk, dat die vertrouwenspersoon in eerste instantie heel discreet met de twee partijen apart gaat spreken, en we zien dan in 60-70% van die gevallen stopt het dan ook wel. Hè?
Want dat was de manier waarop Bart zich daarnet in de ochtend ook verdedigde en toch wat onterecht vond dat de samenwerking zo snel is stopgezet. We laten het hem zelf even zeggen.
Het kan niet in een ding is. Men zit nu in deze tijdsgeest. De beschuldiging is genoeg. En het recht op verdediging is compleet zoek. Dus ik vind het onterecht. En ik had graag gehad dat ze mij daar eens over hadden bij mij geroepen. Dat we daar eens over hadden kunnen praten. Dat we daar eens in de context hadden kunnen zien. Maar nu is dat zo'n kramp. Ik ben opgepakt en men heeft mij opgehangen zonder verhoor.
Want we spreken over grensoverschrijding. Het is natuurlijk belangrijk, de grens voor de ene is niet de grens voor de andere, dat die grenzen duidelijk voor iedereen worden aangegeven, hè, mevrouw de Man.
Ja, en die kunnen we niet voor iedereen bepalen en dat die vaststaan. Dus het is inderdaad gewoon heel belangrijk dat als er een grens aangevoeld wordt ook door iemand, dat die ook vrij snel wordt meegegeven.
Nu, voor alle duidelijkheid, de VRT heeft een integriteitscode, een code over hoe je met elkaar omgaat, die is er wel. Hè?
Ja, en dat is natuurlijk een heel belangrijk kader als je een beginselverklaring hebt, of een statement, of een code en een procedure van waar dat de mensen terecht kunnen. En dan ook nog verwijzing in je arbeidsreglement van wat er kan aan, wat de gevolgen kunnen zijn. Ja, dan heb je wel een stevig kader uiteraard om inderdaad daar wel in op te treden. De vraag is uiteraard wel van, ja, we zijn ook voor een gefaseerd beleid, hè, dat je effectief probeert eerst de situatie of de communicatie te herstellen.
Exact. Want dat gaf Paul Lembrechts ook aan, de procedure die gevolgd is. We luisteren even.
Het gaat hier over mensen van vlees en bloed, vrouwen die zich persoonlijk hebben aangemeld, die een uitvoerig en uitgebreid gesprek hebben gehad met onze preventieadviseur en hun verhaal hebben kunnen doen. En dat verhaal is in sommige gevallen een verhaal van een recent verleden en in sommige gevallen een verhaal van een wat langer verleden. Maar dat verhaal was wel een zeer uitgebreid verhaal. En een verhaal waarbij die vrouwen op een bepaald moment ook op het einde duidelijk meegaven, dat is toch wat het rapport mij vertelde, dat ze eindelijk hun verhaal hebben kunnen brengen.
Ja.
Vandaar dat we het zo belangrijk vinden dat dit soort meldpunt ook beschikbaar is.
Vandaar dus dat meldpunt, preventieadviseur, welzijnsadviseur en vertrouwenspersoon. Wat is eigenlijk het onderscheid? Moeten we een onderscheid maken, mevrouw De Man, tussen vertrouwenspersoon en preventieadviseur?
Wel, sowieso is natuurlijk een vertrouwenspersoon intern in de organisatie aanwezig. Dus die kent ook wel de dynamieken of een aantal kanalen intern om al snel te handelen.
Ja, dat is het verschil.
Dat is het verschil, maar het grote verschil is natuurlijk ook de preventieadviseur kan ook wel ter plaatse zijn uiteraard en de organisatie ondertussen kennen, maar die kan ook formeel gaan. Dus mensen kunnen ook een formeel verzoek nog indienen. Dus wij willen altijd eerst dat mensen informeel, en dat proberen zo een oplossing te zoeken.
Ja.
En dan kan er ook een formeel verzoek, wat we vroeger een klacht noemden, kan dan ook bij ons als preventiedienst neergelegd worden.
Hilderman van IDW blijft even mee volgen. Zometeen hebben we een vrouw die anoniem wil getuigen over wat zij heeft meegemaakt.